Hele goedenavond. Ik wil beginnen met jullie de Bijbel te openen in het Bijbelboek Jozua. Jozua 1. Zolang ik nog geritsel hoor, dan wacht ik even geduldig. Kunnen we allemaal meelezen? Jisma nog even zijn Bijbel. We hebben alle tijd. Jozua 1, en ik lees het woord van God. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu, sta op, steek deze Jordaan over en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. Want u zult dit volk, het land dat ik uw vaderen gezworen heb, hun te geven, in erfelijk bezit nemen. Alleen, wees sterk en moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet van Mozes, mijn dienaar, die mijn dienaar Mozes geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen, overal waar u gaat. Dit boek, met deze wet, mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u in uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Toen gebood Mozes, de beambte van het volk: ga midden door het kamp en gebied het volk, maak proviant voor u klaar, want binnen nog 3 dagen zult u deze rivier de Jordaan oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heere uw God u geeft, om in bezit te nemen. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasseh, zei Jozua: denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heere, u geboden heeft. De Heere uw God geeft u rust. En hij geeft u dit land. Uw vrouwen, uw kleinkinderen en uw vee zullen in dit land blijven dat Mozes aan u aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar u moet in slagorde oversteken voor uw broeders uit, alle strijdbare helden, en u moet hen helpen. Totdat de Heere aan uw broeders rust geeft, zoals aan u, en ook zij het land in bezit nemen dat de Heere uw God hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit, en mag u het in bezit nemen, namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de Heere, u gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt. Toen antwoordde zij Jozua: alles wat u ons geboden hebt, zullen wij doen. En overal waar u ons heen zult sturen, zullen wij heen gaan. Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen wij naar u luisteren. Alleen mogen de Heere, uw God, met u zijn, zoals met Mozes is geweest. Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden en in alles wat u hem te gebieden zult, moet gedood worden. Alleen, wees sterk en moedig. Laat ons bidden. Vader, dank u wel dat uw woord de waarheid is. En dat uw woord, zoals Psalm 119 het zegt, geest en leven is. En dank u wel dat Paulus zegt dat uw woord uitgaat om ons te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren of op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat wij, die u toebehoren, volmaakt zullen zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. En Heere, zo bidden we dat uw woord vandaag zal doen met ons wat u behaagt. We openen ons hart, we willen luisteren naar wat u tegen ons te zeggen heeft. Help mij, Vader, om het juist en goed uit te leggen. Geef, Heere, dat het een boodschap mag zijn die door uzelf geregisseerd wordt. Ik wil mijn mond, mijn tong, mijn stem aan u geven. Het is van u. Laat zo uw woord kracht doen in onze levens. In Jezus' naam. Amen. Jozua. Ik vind het een prachtig boek. En niet alleen zijn boek, maar vooral zijn persoon. Veel mensen in de Bijbel kunnen ons intrigeren. Denk bijvoorbeeld, wie ik heel interessant vind, is een man als Jozef. Een man als Mozes, een man als David. En natuurlijk Jezus. Nou, Jozua is een man, als ik dat lees, dan wekt dat mijn interesse op. En ik weet zeker, als ik vandaag zou vragen, steek je hand eens op, wie zou willen meemaken in zijn leven wat Jozua heeft meegemaakt? Dat iedereen zijn hand wel opsteekt en zou zeggen, ja, dat zou ik ook wel willen zien. De wonderen, de tekenen, de krachten die God deed in de tijd van Jozua. Nou, dan is het goed om iets van het leven van Jozua te bekijken en ons misschien de vraag te stellen, waar zat dan het geheim van Jozua? Wat maakte het leven van Jozua zo succesvol? En de Bijbel heeft daar veel over te zeggen, op veel plaatsen. En ik wil daarom met jullie gaan beginnen in Exodus 32. Zoek het maar op in je Bijbel. Dan zien jullie dat ik geen sprookjes verkoop, maar dat het woord van God is. En ik ga er wel een beetje van uit dat jullie de Bijbelse geschiedenis een beetje kennen. Maar in Genesis 32 lezen we het hele verhaal, in de voorgaande hoofdstukken, dat Mozes naar de berg gaat, de berg Sinaï, en daar God ontmoet. En jullie weten allemaal dat Mozes dan 2 stenen tafelen krijgt met de 10 geboden. En terwijl Mozes afdaalt, weten jullie wat het volk van Israël daar doet? Die onzichtbare God die in een wolk en met vuur en met donder en met bliksem is verschenen, is niet aantrekkelijk genoeg. Ze wilden het liefst een beeld wat ze konden zien, vastpakken, kussen, waar ze omheen konden dansen en konden springen. En daarom maakten ze een gouden kalf. Ik vind het altijd heel wonderlijk hoe Aaron zich dan later verantwoordt tegen Mozes en zegt, nou, het volk van Israël gaf mij allemaal goud en ik gooide dat in het vuur. En er kwam zomaar een kalf uit. Dat is wat hij zegt. Maar dan moeten jullie eens opletten wat er staat in hoofdstuk 32 vers 17. Want we gingen nadenken over Jozua. En dan lees ik eerst even vers 16. De tafelen waren Gods eigen werk. Ook was het schrift Gods eigen schrift in de tafelen geraveerd. Daar komt Mozes dus mee aan. Jozua hoorde het rumoer van het volk met zijn gejuich en zei tegen Mozes, er is oorlogsgeschreeuw in het kamp. Maar Mozes zei, het is niet het geluid van een overwinningsschreeuw. Het is geluid van het jammeren bij een nederlaag. Een geluid van beurtzang dat ik hoor. Wisten jullie dit? Dat Jozua samen met Mozes de berg op is gegaan. Samen met nog 70 andere oudsten was Jozua, en dat gaan we straks laten zien, was een jongeling, was een jonge man, een jonge jongen. Is dus gedeeltelijk met Mozes de berg op gegaan. Jozua, dat lazen we in hoofdstuk 1 van Jozua, was de dienaar van Mozes. Ik zou bijna kunnen zeggen, hij was de rechterhand. Jozua, veel mensen weten dit niet, maar is dus ergens halverwege de berg gekomen, waar Mozes alleen verder ging. En Mozes kwam terug en ontmoette Jozua. En Jozua zegt, ik hoor geschreeuw in het kamp. De vraag die ik aan het begin stelde van, wat was het geheim van Jozua, begint dus hier. Hij was de dienaar van Mozes. Hij bleef dicht bij Mozes en was, zoals we straks kunnen zien, niet uit de buurt van Mozes te krijgen. Onthoud dit dus goed. We bladeren een stukje door in onze Bijbel en ik lees nog iets over Jozua in Numeri 13. En dit gedeelte gaat over de 12 verspieders die erop uit worden gestuurd. En dan lezen we in vers 8. En uit de stam Efraïm, Efraïm was een zoon van Jozef, Efraïm en Manasse. En Jacob heeft bijna op zijn sterfbed gezegd tegen Jozef, jouw zonen zijn voor mij. Alle kinderen die je na deze twee zonen krijgt, die zijn voor jou. Maar deze twee zonen zijn voor mij. En daarom zijn Efraïm en Manasse twee stammen in het 12-stammenrijk van Israël geworden. Levi telde eigenlijk niet mee, want dat werden de priesters en de levieten. Nou, hij is dus uit de stam van Efraïm. En dan staat er Hosea, de zoon van Nun. Lezen jullie dat? Hosea, de zoon van Nun. Dan denken jullie, hè, wie is nou Hosea? Nou, lees even iets verder in vers 16. Dit zijn de namen van de mannen die Mozes stuurde om het land te verkennen. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Nou, wat veel mensen misschien niet weten, sommige mensen misschien wel. Ik hou er wel van, dit soort dingen. Jozua is een hele Nederlandse naam, vernederlandst. Maar komt van de naam, misschien hoor je het wel een beetje, Yeshua. Dat is de Hebreeuwse naam. En misschien denkt iemand, hé, maar die naam ken ik. Die wordt in het Grieks weer vertaald naar het Nederlands als de naam Jezus. In het Hebreeuws hebben Jozua en Jezus dus dezelfde naam, Yeshua. En weten jullie wat de engel tegen Maria zegt? Als de engel zegt, en gij zult zijn naam heten Jezus. Dan zegt de engel, je moet hem de naam geven Yeshua. Want, zegt de engel, hij zal zijn volk redden. Deze naam, Yeshua, betekent letterlijk, hij die redt. Prachtig, hè, dat lied wat we wel eens zingen. Hij is de enige die redt. Nou, dat is zijn naam. Mozes geeft Hosea, de zoon van Nun, uit de stam van Efraïm, de naam Jozua. Nou moet u dit weten. Mozes staat in de Bijbel eigenlijk symbool voor de wet. We hebben dat net gelezen, die twee stenen tafels. En jullie weten ook dat Mozes 120 jaar wordt en voor het land Israël komt en er niet in mag. Hij mag niet, want hij heeft op de rots geslagen, terwijl hij tegen de rots moest spreken. Maar die wet, en nu komt het geestelijke aspect van deze hele geschiedenis. De wet kan ons onmogelijk in het beloofde land brengen. Hij, die symbool staat voor de wet maakt niet vrij, de wet geneest niet, de wet veroordeelt en die zegt alleen maar tegen ons dat het ons nooit lukt. Daarom kon Mozes, die symbool stond voor de wet, het volk van Israël niet redden en in het land brengen. En natuurlijk was het zijn ongehoorzaamheid, maar er zit een heel verhaal omheen. Het geestelijke aspect is dat Mozes, de wet, het volk van Israël niet kan verlossen. Maar hier noemt de wet een redder aan. Jozua, de zoon van Nun. En hij mag het evangelie zijn. Mooi hè? In het Oude Testament heb je dus het wet, de wet en het evangelie. Het evangelie brengt ons de vrijheid, de verlossing, de vergeving, de redding, het overwinningsleven. We hebben het net gelezen. Romeinen 8. Mooi hè? Als je zo eens eventjes gaat kijken naar het leven en de naam van Jozua. Nou, laten we nog eventjes ietsje verder lezen. Even kijken hoor, ik had nog een stukje. Ik ben het vergeten. Oh nee, hier. Sorry, we moeten even weer terug in onze Bijbel. Ik ben een beetje op de zaken vooruit gegaan. Exodus 24. Nee, dat hebben we al gelezen. Even kijken, ja. Exodus 33, sorry. Exodus 33. Nou, ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Is aan te raden om dat thuis eens goed te lezen, zodat we begrijpen wat hier gebeurt in dit hoofdstuk. Maar het komt dus op een gegeven moment voor dat Mozes een tent maakt. En die tent plaatst hij buiten het legerkamp. En hij noemt dat dan de tent van samenkomst. Nou, dat lezen we in vers 7. Hoofdstuk 33 vers 7. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. En hij noemde het de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het, dat ieder die de Heere zocht naar de tent van ontmoeting ging, of moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Dus Mozes zegt, weet je wat, hier in dit drukke leven, tussen die 2 tot 5 miljoen mensen in de woestijn, is het soms te rumoerig, te veel herrie. Weet je wat we doen? We maken een plek ver bij het kamp vandaan. En dat is een plek waar je de Heer mag zoeken in alle rust. Zo lazen we net, en ieder die de Heere zocht, moest naar de tent van ontmoeting gaan. Moest zich afzonderen, moest even uit de drukte, moest even uit het dagdagelijkse leven. Nou, nu vraag je misschien af, wat heeft dit te maken met Jozua? Nou, dat lezen we een stukje verder in vers 11. Het laatste gedeelte van het vers. Ik lees het even helemaal. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, face to face. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. Maar zijn dienaar, daar komt hij weer, Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Wie de vraag zich nog afstelt, wat was het geheim van Jozua, vindt hier het antwoord op deze vraag. Jozua kende een leven dicht bij de troon van God. Weg uit alle rumoer. Dichtbij de rust. Jozua, Yeshua, is hier het type beeld van de Yeshua. Hij die redt, die later komen zou. Die in de drukte van het leven, van genezingen en onderwijsgevers, 's nachts de boel verliet en boven op de berg ging bidden. Om zich af te stemmen op de Vader. Het geheim van Jozua was dat hij naar de grote leider Mozes keek, dichtbij hem bleef. En dat hij in de tent van ontmoeting bleef. Eigenlijk zou ik wel kunnen zeggen, staat er niet zo, maar om het gewoon even op zijn Rotterdamse te zeggen, hij was er niet vandaan te krijgen of niet vandaan te slaan. Als ik nu een beetje ondeugend ben, en ik zou weer om vingers vragen, die ik net ook al had gevraagd, wie zou graag willen zien wat Jozua had gezien, ben ik benieuwd of dat er net zo enthousiast nog steeds zoveel vingers omhoog zouden gaan. Ben ik benieuwd of dat iedereen die toen zijn vingers op had gestoken zou zeggen, ja, dat wil ik ook. Ik wil net als Jozua in de tent van ontmoeting zijn, weg van alle rumoer van het leven en ik ga de Heere zoeken op mijn blote knieën. Gewoon even op z'n Rotterdams. Ik ga het leven en het voorbeeld van Jozua volgen door op mijn knieën te zitten en voortdurend Gods aangezicht te zoeken in gebed. En als je al niet enthousiast was om te bidden, hoop ik dat je het nu gaat worden. Door het voorbeeld van de grote Jozua na te volgen. Je begrijpt, als je zo dicht bij de Heer leeft, als je zo dicht aan zijn troon gebonden bent, dat je niet afgeleid wordt dat hij later als een van de 12 spieders terugkomt en 10 zeggen, ja, maar dat land is veel te groot, er wonen reuzen in het land, de inwoners zijn veel te groot en wij zijn maar sprinkhaantjes, wat moeten wij in dat land? Dat land, dat heeft God wel gezegd dat we dat krijgen, maar dat is veel te moeilijk om in te nemen. Dat Jozua dan zegt, nee, de Heer heeft het beloofd. De Heer heeft gesproken en daarom is er niets onmogelijk. Ik zou dus durven stellen dat het geloof van Jozua voortkomt uit de intimiteit die hij heeft met de Heer. En die intimiteit had hij in de tent van ontmoeting. Om het maar gewoon heel simpel te zeggen dat iedereen het begrijpt. De tent van gebed. Geloof kwam voort uit gebed. En hij week niet af van de hand van Mozes. Hij bleef de dienaar van Mozes. Mooi hè? Wat ligt hier een prachtig beeld in voor ons. Als Hebreeën zegt dat wij voorgangers hebben, bedoelt hij niet per se de dominees mee, maar iedereen die ons voorgaat in het geloof, dat we die zullen navolgen. Ouderen, volwassenen, jongeren. Waar moet je dus naar kijken in de kerk? Naar mannen en vrouwen van geloof. En hun voorbeeld moet je volgen. Volg hun geloof na. En als je dan kijkt en zoekt naar wie is er gelovig, wie hebben er een rotsvast geloof, dan weet ik durf te stellen, dat je dan ontdekt dat zij hetzelfde geheim als Jozua hebben. Namelijk, heel eenvoudig, een leven van gebed. Die in ieder geval de tijd nemen om even uit de drukte van de wereld te zitten en Gods aangezicht te zoeken. En dan zal je zien, als je daar de tijd voor gaat leren nemen, elke dag, op een vast moment of op een ander moment, voor iedereen misschien verschillend. Maar dat je dat elke dag gaat doen, dan gaat bidden als vanzelf worden. Dan is bidden zoiets als ademen. Dat gaat vanzelf. Wat er dan ook gebeurt in je leven, dan is er maar één ding en dat is ademhalen. Ik ga naar de troon van God. Ik haal adem, ik haal gebed, ik zoek de Heer en ik verwacht Hem. We bladeren weer even door naar waar we begonnen zijn in Jozua 1. Want als we op zoek zijn naar het antwoord, wat is het geheim van Jozua? Dan is daar nog een geheim. En misschien iemand die oplet, die weet nu al het antwoord. Want bij gebed hoort nog iets. En wie zou het al durven stellen? Of durven zeggen? Het gaat niet over goed of fout trouwens, hè? Maar wat hoort er bij gebed? Ja, jij hebt voorkennis. Ja, dat is gemeen. Hij vroeg voor de preek, waar gaat het over? Ja, nou ja, je bent wel eerlijk. Je geeft antwoord. Bij gebed hoort de Bijbel. Nou, wat hebben we gelezen in hoofdstuk 1 van Jozua? Ik ga daar straks nog iets meer over zeggen, maar God zegt tegen Jozua in vers 8, dit boek met deze wet, dan gaat het over die eerste 5 hoofdstukken van de Bijbel, de Torah. En ik durf vandaag als iemand, als volgeling van Jezus te zeggen, dat hij hoort het hele Oude Testament, de wet en de profeten helemaal bij. En het Nieuwe Testament. Dit boek met deze wet mag niet wijken van uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken. Wie had gedacht dat het christelijk leven hogere wiskunde was? Wie had gedacht dat het christelijke leven een of ander heel moeilijk en ingewikkeld leven was voor gestudeerde mensen die de universiteit hadden gedaan of noem maar op. Of mensen was voor een speciale gave van geloof of voor een selectief clubje van een aantal mensen, die heeft het helemaal mis. Sterker nog, het christelijke leven is voor eenvoudige mensen. De Bijbel durft zelfs te stellen dat het voor dwazen is. Het dwazen van deze wereld heeft God uitverkoren. Het is dus, dat is wat ik zeggen wil, voor iedereen beschikbaar. Of dat je nu hooggeschoold bent of helemaal niet geschoold bent. Of dat je analfabeet bent en helemaal niet kan lezen. Of wat dan ook. Tegenwoordig is dat helemaal geen probleem meer, want we hebben gewoon luisterboeken. Je kan de Bijbel gewoon luisteren. Als je het niet kan lezen. Wat God zegt is, Jozua, je hebt het leven van gebed geleerd in de tent van ontmoeting. Maar de woorden van mijn boek moeten in je mond zijn. En moeten dag en nacht door je heen gaan. Weet je? Dat boek ga je niet in gedachten krijgen als je hem alleen maar vanaf deze kant bekijkt. In de boekenkast. Of als die onder je kussen of onder je bed ligt. Of weet ik veel waar, met een dikke laag stof erop. Om dat boek en de inhoud van dat boek te overdenken, moeten we hem lezen. Moeten we mediteren? Moeten we het overdenken? En moeten we schat graven? Weet je? Het liefst willen we de Bijbel lezen, dat we de Bijbel even openslaan vanmorgen vroeg. Wow! Wauw, de Heer heeft gesproken. Zo, even, ik heb een tekstje gelezen. Zo, de Heer heeft gesproken. Dat hebben we toch het liefst, dat we gewoon zo met de Bijbel opengaan. Maar degene die een beetje de Bijbel kent en er elke dag in probeert te lezen, weet dat het een worsteling is. Weet dat het soms een zoektocht is. Weet dat schatgraven niet vanzelf gaat, maar die heeft daar, ik heb daar een prachtig beeld bij van een mijnwerker. Een mijnwerker komt 's morgens zijn bed uit en moet zijn mijnwerkers overal aantrekken en die moet eerst de schacht van de mijn in, de diepte in, met een liftje of met een trap zoals dat heel vroeger ging. En dat goud en die diamanten en al die kostbare dingen, die... Het is niet zo van, nou, ik ga eens even de mijn in, zo, eens even goud zoeken, even oprapen. Nou, kijk eens, ik heb boven schatten. Nee, dat gaat soms met zulke kleine dingetjes. Schatgraven in de Bijbel. En nieuwe ontdekkingen doen in de Bijbel. Daar moet je je soms doorheen worstelen. Dat is een zaak van aanhouden. En van doorzetten. En van zweten. En van ploeteren. En van zoeken. En van zwoegen. Nou. Daar word je nog niet heel blij en vrolijk van. Maar degene die dit geheim kent, is er niet meer uit vandaan te slaan. Want die weet, ik vind weer nieuwe schatten. En ik weet, zonder dit boek kan ik niet leven. Want het is mijn eten en mijn drinken voor elke dag. Jezus, die zegt, ik ben het woord. Johannes zegt dat, het woord is vlees geworden. Jezus, het woord van God, zegt, ik ben het manna. Wat is nou weer manna? Nou, manna was dat brood wat uit de hemel regende. En wat de Israëlieten moesten oprapen. Elke morgen weer, voordat de zon opging. Want als de zon opging, dan smolt dat brood weg. Ik vind dit toch eigenlijk het belangrijkste les. Dat het lezen van de Bijbel voordat de zon opgaat. Voordat de drukte van het leven, de warmte van de zon, het eten laat wegsmelten. Maar ik weet ook heel goed, en dat is daarom niet als een wet. Ik weet ook dat er voor veel mensen soms eventjes het begin van de dag, vooral voor huismoeders, de kinderen naar school en dan een moment van rust. Het is dus niet een wetmatigheid of zo, zo niet. Maar met andere woorden, voordat de drukte van het leven je helemaal in beslag neemt, moet ik manna rapen. En we hadden het donderdag met de Bijbelstudie over voor degenen die er waren. Dat moesten ze elke dag, behalve op de Sabbatdag. En wat moesten ze dan doen? Dan was het niet zo van, zo met je pannetje en ik veeg zo wat van mijn teentje af. Nee, ze moesten op hun knieën en ze moesten zo korreltje voor korreltje. Mooi hè. In verootmoediging ga je schat graven. En dan nog wat, als het gaat over schatten. De Bijbel, die spreekt erover dat wij kunnen bouwen als gelovigen. En dan kunnen we bouwen met hooi, hout en stro. Dat is in overvloed aanwezig op deze wereld. Maar we kunnen ook bouwen met goud, zilver of met diamanten, edelgesteenten. Dat is wel wat kostbaarder, daarom is het ook zo duur. Nou, het liefst bouwen we in Gods Koninkrijk. En hele grote zichtbare dingen, grote campagnes, zalen vol met mensen, zichtbare dingen. Maar het echte werk is vaak helemaal niet zo zichtbaar. Het echte werk van bouwen in Gods Koninkrijk met goud, met zilver of met edelgesteente is vaak ondergronds. Is vaak helemaal niet zichtbaar. En daarvan wil ik dit zeggen. Veel mensen zouden misschien wel graag op het podium willen staan. En die zouden ook wel enthousiast allemaal voor de Heer dit willen doen en dat willen doen. Maar als ze gevraagd wordt om ze onder, of ze ondergronds ook wat willen doen. Een werk van gebed. Wat voor Gods aangezicht eigenlijk veel groter is. Dan zijn ze niet zichtbaar. Dan passen ze en dan zeggen ze nou. Ik heb liever een zaal vol met mensen waarvoor ik wat mag vertellen. Als dat ik op mijn knieën lig. Maar Jozua had geleerd om niet uit de tent van ontmoeting te wijken. En de Heer zegt rechtstreeks tegen hem. Jozua, de woorden van mijn boek, de woorden van mijn wet, moeten in je overdenking zijn, dag en nacht. Prachtig, hè? En ik hoop dat we met hetzelfde enthousiasme nu wel onze vinger gaan opsteken en zeggen, wie wil de wonderen en de tekenen van het leven, van wat Jozua in zijn leven heeft gezien, ook zien? Het gaat niet om die wonderen en het gaat niet om die tekenen, maar het gaat om het leven wat we er vooraf leven. Zodat de Heer ons gebruiken kan. En weet je wat zo mooi is? In het hele boek Jozua zien we dat het nergens om Jozua gaat. Jozua streekt niet met de eer, hij streekt niet met de glorie, hij streekt niet met de overwinning, helemaal niks. We zien een nederige, ootmoedige, komt dat woord weer, ootmoedige man. Die maar één ding kan doen en dat is heenwijzen naar degene die de glorie en de eer verdient. Om klaargemaakt te kunnen worden voor het grote werk, of de bediening zoals Jozua, moeten we zijn voorbeeld volgen. En weet je wat zo mooi is? Dat Jozua het volk van Israël brengt in het land. En je zou denken, nou weet je, ze komen 40 jaar door de woestijn heen. Hoop moeilijkheden achter de rug, brandende zon en woestijn, hè, dat is altijd ellende. Moeite, verdrukking, verdriet. Nou komen ze in het land van rust. Nou, ik zou je vertellen, daar begint het pas. Ze moeten elk stukje land nog gaan veroveren. Maar weet je wat zo mooi is? Dit staat zo beeld voor ons leven. Wat Wilco zojuist heeft verteld. Dat God, of dat in Christus ons alles is gegeven. Nou, de Pinkse christen die zegt, glorie, halleluja, ik heb het. Toch? Maar hij moet wel leren om elk stukje wat gegeven is, ook daadwerkelijk in bezit te nemen. Dat elke stuk land wat ons is beloofd, ons is gegeven door het woord van God. Zijn woord is ja en amen, zijn belofte staat. En wij mogen hetzelfde geloof hebben als Jozua en Caleb, waar we het kort geleden nog over hebben gehad. Maar elk stukje mogen we innemen. Een stukje van zelfvernedering. Een stukje van geloof. Een stukje van genezing, van bevrijding. Noem maar op, waar je soms in je leven misschien tegenaan loopt. Waar je misschien mee kampt. Iets wat je elke keer weer aanvalt. Er is overwinning. Over al die terreinen in je leven. En God wil je die rust geven, zodat je kan zeggen, al die vijanden zijn overwonnen. En in Christus kun je het overwinnen. Sterker nog, in Christus is er overwinning. Maar helaas is het ook zo dat 9 van de 10 christenen zich laten overwinnen. Door het kwade. Daarom zegt Paulus in Romeinen, overwin het kwade door het goede. Zodat niet het kwade de overhand heeft over mij, maar dat het goede het kwade overwint. In Jezus, in Yeshua, in Hij die redt. is ons alles gegeven. En als we net als Jozua de strijd leren aangaan, dan is niets voor ons onmogelijk. Dan is ons alles gegeven. Ik word hier blij van. Ik word hier heel erg blij van. Want dat betekent dat er voor alles en voor iedereen hoop is. Zelfs voor degene die nu misschien te neergedrukt gaat en zegt, ik kamp met zondes in mijn leven. En zijn schouders hangen naar beneden. En het hoofd gaat naar beneden en denkt, ik kom er niet vanaf. Ga terug naar de Bijbel, ga terug naar de beloftes. In Christus. Ik haal maar gewoon wat er net gezegd is door broeder Wilco. Is ons alles gegeven. Ook overwinning op zonde. Ook tegen die vervelende dingen in ons karakter. Ook ik heb daar mee te maken. Iedereen. Het is niet zo dat ik jullie iets sta te vertellen en zeg van, ik heb het en jullie hebben het niet. Nee, maar ik mag wel uit ervaring spreken dat er dingen te overwinnen zijn. En weet je wat, als je dan het boek van Jozua helemaal verder gaat uitlezen en gaat doorlezen, dan op een gegeven moment dan stopt de strijd en dan sterft Jozua in goede ouderdom. En dan hebben ze al een tijdje rust genoten en dan zegt Jozua, we hebben nog land wat veroverd moet worden. Maar ik wil dat de volgende generatie leert om de strijd te strijden. Dat de volgende generatie het niet allemaal zomaar klakkeloos in bezit neemt en denkt, nou ja, dat hebben anderen voor ons in bezit genomen. Nee, eigenlijk hebben we voortdurend die strijd te strijden. Voortdurend hebben we weer dingen die op ons afkomen. En als je denkt dat je soms het een overwonnen hebt, dan moet je het soms misschien wel weer veel dieper leren. Maar niet met een neergezakt hoofd, als een loser, als een verliezer, maar als een persoon met zijn hoofd omhoog. Als een persoon met zijn schouders recht vooruit. Die de vijand aan durft te kijken en weet, in Christus ben ik een overwinnaar. En je kan me proberen aan te vallen. Je kan me proberen neer te halen. Maar ik weet, ik heb mijn voeten geschroeid met de bereidheid van het evangelie. En ik heb de gordel van de waarheid aangedaan. En ik heb het borstpantser van de gerechtigheid aangedaan. En ik heb de helm van de zaligheid op. En ik heb het zwaard van Gods woord. En ik heb het schild van geloof. Is het je wel eens opgevallen dat er geen rugdekking is? Weet je wat dat betekent? Dat je nooit voor de vijand weg moet rennen. Maar je moet de vijand recht in de ogen kijken. En je moet de situatie niet wegrennen. Je moet de situatie niet voor wegrennen, maar je moet de situatie recht in de ogen kijken. En naast jouw situatie, hoe hopeloos die misschien ook is, gewoon de Bijbel leggen en zeggen, bestaat er voor mijn situatie nog een belofte? En ik durf te stellen, die beloftes zijn er. Ga ze maar zoeken. De Bijbel staat er vol mee. En die vind je niet met Bijbeltje prik. Zo, ik sla nog eens even mijn Bijbel open. Zo, nee. Hè, Heer, weer geen belofte gezien voor mijn situatie. Dat is echt hoeveel christenen ermee omgaan. Ik had van de week even een telefoongesprek met broeder Hugo. En dat schokte me echt. Iemand die al tientallen jaren in de kerk zit. Een bediening heeft in de kerk. En dan zegt, lezen jullie de Bijbel? Nou, dat doe ik al lang niet meer. Dat vind ik veel te moeilijk. Hoe bestaat het, zou ik zeggen? Je verhongert toch? Het is toch geestelijke armoede? Als je niet eens het woord van God meer begrijpt en misschien leeft uit wat anderen zeggen. Leeft door zogenaamde geestvervulde, gezalfde predikers. Het zou toch armoede zijn als jullie moesten leven van de preken van Wilco, Hugo of van mij. Als je niet eens zelfs rechtstreeks je eten kon vinden in dit boek. En natuurlijk hebben we onderwijs nodig, anders zouden we dat niet meer doen in de kerk. En het is goed om ook gevuld te worden door wat anderen soms ontvangen en daardoor bemoedigd te worden. Maar dit boek is ons gegeven, zodat we aan zijn voeten zouden gaan zitten in de tent van ontmoeting, weg van de drukte en beloftes krijgen voor onze situaties. Weet je wat zo mooi is? Met de beloftes is er ook de uitkomst. Want de belover die de belofte geeft, geeft de uitkomst. De belover geeft ons de kracht. Dat is niet zo van, ik kom mijn bed uit, dank u Jezus, en ik kan de dag weer aan en ik heb het wel. Zo gaat het vaak niet. Maar hij geeft het wel. Als je op je knieën gaat, zoals die Israëlieten elke morgen weer dat manna moesten rapen op hun knieën. En dan is dat vaak een zaak van worstelen. En van zoeken. En ik ga nog één ding zeggen over hoofdstuk 1 van Jozua. Misschien is het je opgevallen. De Heer zegt tot 3 keer toe, wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Nou, helemaal het laatste vers, het laatste stukje van hoofdstuk 1, daar zegt het volk, wees sterk en moedig. Nou, daar leer ik dit uit. Ik vind dit echt heel prachtig. Ik zal vertellen hoe ik het, want ik had hetzelfde nog helemaal niet ingezien. Ik zal maar gewoon vertellen wat er is gebeurd. Ik zat volop in de voorbereiding, toen ging de deurbel, kwam Chris Verhagen, dat kennen de meeste mensen wel, die kwam doopkleding terugbrengen, dat had hij geleend. Ze hadden een doopdienst gehad. En we hadden zo even een kletspraatje aan de deur, en we hadden het even over Jozua. Hij zegt, oh, moet je preken, en dan ga je over preken, dus ik vertelde het. Zegt hij, dat is mooi, hè? In hoofdstuk 1 gaat het over wees sterk en moedig. Dat zegt de Heer. Maar dan gaan later gaan andere mensen het ook overnemen. En ik dacht ineens, wauw, wat mooi. Zo is het vaak. Als je soms iets ontdekt, of je leest iets in de Bijbel, en je denkt, ja, de Heer spreekt dit, dan gaat hij het ook nog eens bevestigen op andere manieren. Dan kom je ineens iemand tegen op je werk, of in de kerk, of waar dan ook. En die zegt ook ineens nog weer die dingen die de Heer net al tegen je had gezegd. God bevestigt zijn eigen woord. Wauw. God gebruikt mensen om zijn woord te bevestigen. Ik word hier zo blij en zo enthousiast van. Maar de meeste mensen willen het gewoon zo krijgen. Zoals ja, die mensen die komen naar je toe en die zeggen, nou wees sterk en moedig. Maar nemen niet de tijd om aan de voeten van de Heer te zitten. Om het eerst van hem te horen. En het dan bevestigd te zien. Ik ga afronden. Weet je wat ik hoop? Dat je je niet veroordeeld voelt als je je aangesproken voelt. Weet dat het altijd liefde is van de Heer. Die je niet bij hem weg wil slaan. Maar naar zich toe wil trekken. Dat is liefde van de Heer. Weet je waarom? Hij heeft met ons grote dingen voor ogen. Hij wil ons, hij wil jou, hij wil mij gebruiken voor de glorie van zijn naam. Om het maar gewoon, misschien een beetje populair te zeggen, overwinningen te boeken in ons leven. Niet nederlaag na nederlaag. En van klacht naar klacht. Nee, hij wil ons gebruiken voor overwinning naar overwinning. En naar kracht, van kracht naar kracht. En van glorie tot glorie. En van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat is wat hij met voor ons voor ogen heeft. Laten we dan zijn voorbeeld volgen wat hij ons geeft in zijn woord. Door aan zijn voeten te zitten. En zijn woord en zijn beloftes in te drinken, op te eten, ons er doorheen te zwoegen en te ploeteren. Dan ga ik het allerlaatste zeggen. Misschien denk je wel, broeder Reinier, allemaal mooi, maar ik vind dat boek ook zo moeilijk. Weet je wat ik dan zeg? Je hebt eigenlijk geen excuus. Ik ben misschien een beetje hard en een beetje radicaal. Maar er is zoveel Bijbeluitleg. Boekenkasten, bibliotheken staan er vol mee. Boekwinkels vol. En als je zegt, ja, dat heb ik allemaal niet op beschikking. Ik heb geen bibliotheekpas. En ik heb ook geen internetabonnement, dus ik kan ook niet op internet. Weet ik het niet? Vraag dan een broer en een zus. Dat kan iedereen. Dat je zegt, ik lees dit in de Bijbel. Help me eens. Ik begrijp het niet. En hiermee wil ik mezelf beschikbaar stellen. Loop je eens met iets in de Bijbel wat je leest, wat je niet begrijpt. Kom dan naar mij. Of kom naar iemand anders. Naar broeder, ik heb het niet gevraagd, maar ik durf het wel te stellen. Of naar broeder Wilco. Kom naar ons toe. Kom met je vragen. En laat ons samen kijken naar wat God zegt. En wat hij bedoelt. Amen.